Gewoon een communistenjacht, hè? Mensen die in het verzet hadden. Het was gewoon echt. Maar ja, het is gewoon de restauratie van wat je niet wilde.
Een half jaar lang verkeerde Hans in een psychose. Zijn vrienden namen in die periode de verzorging op zich, omdat zij er, net als Hans zelf overigens, van overtuigd waren dat je van een opname in een psychiatrische inrichting niet beter, maar alleen maar zieker werd. En uiteindelijk heeft Hans zijn psychose zonder medische ondersteuning doorstaan. Maar de inzichten die hij in die tijd opdeed, bleven hem wel sterk bij en verwerkte hij ook in zijn literatuur. Waar hij zijn eerdere schrijfstijl nog typeerde als reviaans, existentialistisch misschien en somber, stond zijn literatuur nu helemaal in het teken van spiritualiteit.
Maar ja, het gevolg was wel, toen ik dat begon op te schrijven, dat ik uit de literatuur gegooid ben. Eigenlijk de hele generaties eruit gegooid. Hey, wat van Verklaar, Langenbach, ik bedoel, Peter ten Hope, dat is allemaal de jaren. Eind jaren 70 is dat verwijderd door de mensen die een stropdas nooit hebben afgedaan en die wel in allerlei commissies gingen zitten. Dus die hele psychedelische revolutie die in Nederland best een rol speelde, ook in literatuur, niet zo enorm, maar toch wel, ja, die is de nek omgedraaid. Ik mocht niet meer optreden voor scholen en ja, want wat heb je op een verhaal? Ja, LSD, traken, India, neuken, oh nee, dat, sorry. Dus ik verloor ook meteen eigenlijk mijn inkomen daardoor. Dat vond ik best wel heftig.
Ja.
Mijn boeken werden ook niet meer besproken. Ja, nog eentje. En er stond...
Je werd echt, zouden nu zeggen, gecanceld.
Echt gecanceld, ja. En ik begrijp het ook wel, want die critici, die hadden echt... Die hadden nog nooit getreurd, wisten zij veel. En ik wist niet dat er grenzen waren. Ik dacht, je kan gewoon opschrijven wat je beleeft. Maar nee hoor, dat bleek dus wel op het gebied van perversiteit en breedheid, maar niet op dit gebied. Ja, dat heeft mij altijd... ik dacht van, oké, weg met die shit. Als ik daar niet aan mee mag doen meer... en het boekenbal vind ik ook nog niet leuk meer... en ik zie geen gekken meer. Waar zijn ze nou gebleven? De Oplands en de Biesheuveltjes en de Fritsies. Ze zijn niet meer. Het is allemaal een beetje middle of the road. Maar ja, ik dacht altijd, ja, godverdorie, liever hier iets hoopvols met een stel mensen... en ook dat we toch... kunnen zeggen, we hebben toch een podium, eigen podium.
Ja. En waar leefde je dan van in die tijd? Niet dus inkomsten meer uit op literaire?
Nee, dat hield helemaal op. En dat nam ik mijn collega's wel kwalijk eigenlijk. Want ik ben uiteindelijk dan... word je door je collega's van de vakbond... wordt besloten dat je geen subsidie meer krijgt of zo. Maar ja, dat waren allemaal squares, zou ik maar zeggen. Academische squares. En toevallig had ik ook Nederlands gestudeerd. Dus ik kende ze wel, de Karel Petertjes en de... weet ik hoe ze allemaal heette, mandarijnen. Echt mandarijnen. Maar goed, die keerden zich eigenlijk tegen de 60's en die kregen toch prominente posities. Mm-hmm. En bovendien was het nog verdacht ook, want het werd als rechts gezien eigenlijk. Door, laten we zeggen, ja, toch de linkse pers. Ik was wel medewerker van Vrij Nederland, maar een nieuwe lineaartje en de Sluna, dat soort bladen. Maar dat was allemaal, dat was jullie, die astrologie, Hitler geloofde ook. En dat vegetarisme, dat is ook niet...
Maar dat Blavatsky en altijd positief. Ja, precies.
Terwijl wij eigenlijk, tenminste wij, een paar mensen... op zoek waren naar iets wat wel lucht en licht bood... zonder in die dogmatische toestanden te vervallen. Mm-hmm. Nou, en dat is wat psychedelica volgens mij gedaan heeft.
Op 24 juli 1973 kraakte Hans en een groepje vrienden Ruigoord. Een kerkdorpje in de Houtrakpolder onder de rook van Amsterdam. Hans en zijn medekrakers deden dit om te voorkomen dat het dorp gesloopt zou worden voor de uitbreiding van een nabijgelegen industrieterrein. Een heftige tijd, want in diezelfde periode stierf Hanny, de vrouw van Hans, veel te jong aan de gevolgen van leukemie. Hun 11-jarige dochter kwam te midden van alle kraakchaos bij haar vader te wonen. Hij heeft geprobeerd haar zo goed mogelijk op te voeden, zegt hij, maar geeft toe dat dat niet eenvoudig was gezien de ruige omstandigheden. Uiteindelijk heeft een vriendin zich voor een belangrijk deel over de opvoeding ontfermd. Dat was het beste voor iedereen, zo zou Hans later zeggen, omdat het voor hem onmogelijk was om Ruigoord op te geven. Er was inmiddels een hele alternatieve samenleving in Ruigoord ontstaan waar Hans volledig in opging.
Dan zou je misschien nog wat meer kunnen vertellen over die beginjaren van Ruigoord. Wat voor soort mensen was jij toen mee betrokken om dit te doen? En wat waren, wat waren dat voor groepen?
Nou, de groep waar ik eigenlijk het meeste aansluiting bij vond, dat was de groep insectensecte, deskundeloos laboratorium, exotisch kidsconservatorium, Provo. Dus eigenlijk toch wel de...
Exotisch kidsconservatorium.
Exotisch kidsconservatorium, ja.
Allemaal kunstenaars.
Allemaal kunstenaars, maar happeners. Willem de Ridder-achtige types, Laurie Langenbach, noem maar, Phil Bloom zat erbij. En, het was echt het... Ja, het kwam eigenlijk voort uit de Amsterdamse bohème, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm. En in die begintijd van Ruigoord, was dat iets ook wat mensen aan elkaar nog bond, dat psychedelica gebruik? Was het toen nog belangrijk? Of schoof het een beetje naar de achtergrond toen Ruigoord gebouwd moest worden?
Het is nooit zo geweest dat trippen belangrijker werd dan de werkelijkheid. Wat ik ook wel heb meegemaakt, dat mensen gewoon eindelijk doortrippen. Het is altijd toch iets van aanpakken en knokken en wat er gedaan moest worden, kinderen in de school. Dus het viel dat, het is niet zo wat je bijvoorbeeld bij Andy Warhol en zo, hele psychedelische en in de wabber, wat toch vaak in heroïne ontaarde uiteindelijk, gek genoeg.
Ja, ook mensen die heroïne zijn gaan gebruiken, hebben ook veel getript daarvoor. Hmm. Valt me ook op,
Ja, dat zegt ook
al. Het was er wel, maar het was met mate. Het had zijn plaats in het... Ja.
Nou ja, we hadden ook wel psychedelische bijeenkomsten, hoor. In de begintijd waren bijvoorbeeld Gerben Hellinga, een van de medekrakers, en ik, en nog wat andere mensen, geïnteresseerd in occultisme. Mm-hmm. Dus wij een aantal oude boeken van Crowley en weet ik veel wat opgetrommeld. Ja. En in de kerk geëxperimenteerd en ook dan met middelen. Maar dat beviel ons allerminst.
En wat deden jullie dan?
Geesten oproepen. Oproepen, weet ik wat allemaal. Nou ja, goed. Allemaal een beetje onbezonnen, maar goed geïnteresseerd. En een tripje nemen, kijken wat er gebeurt. Nou, dat beviel ons helemaal niet uiteindelijk.
Waarom niet?
Het oproepen van geesten van buiten, dat was eigenlijk helemaal tegengesteld aan het ontdekken van je innerlijke zelf, waar wij toch eigenlijk veel meer in geïnteresseerd waren.
Ja.
En bovendien zaten er allerlei risico's aan. We hadden een keer een meisje erbij, een Spaans meisje, bij zo'n ritueel wat we deden. En die na afloop zei ze, nou, ik wil in de kerk blijven slapen, ik vond het geweldig. Nou, dat kon, ze is in de kerk blijven slapen en de volgende dag was ik knettergek. Helemaal psychotisch. En bij haar vriend gewaarschuwd in Spanje. Nou, die is haar komen halen. En het volgende dat woorden was de politie die kwam dat ze naast de trein gevonden is in Frankrijk. Dus dat was voor ons het laatste setje van, hé jongens, dit gaan we niet verder doen. Dus eigenlijk raakten wij toch veel meer geïnteresseerd in aan de ene kant de shamanistische tradities. Die veel meer op de aarde gericht zijn en op genezing en op oplossen van dingen. En eigenlijk het nieuwe wat wij dan ontdekten zelf, dat was ook natuurlijk, je zou bijna kunnen zeggen, een wereld achter de godsdiensten.
Ja.
Dat er ook zo'n ruimte waar de verbeelding aan de macht is.
Op een gegeven moment werd Ruigoord natuurlijk echt een succes, hè? Want ik kwam daar dus bijvoorbeeld voor het eerst eind jaren 80 op die... Die feesten in de zomer, die landjuweelfeesten. En toen was het echt groot. Dus.
Ja.
En want jullie werden verstoten, gecanceld voor je gevoel.
Ja.
Maar het groeide hier toch weer terug.
Ja, dat is mijn grote troost geweest.
Ja.
Want ik wil veel van mijn collega-schrijvers, die ook gecanceld zijn uit de 60's. Ja, die zijn depressief geworden of alcoholist. Nou, dan heb je nog die hele golf die zelfmoord gepleegd heeft. Wim Brands, Joost Zwageman was natuurlijk een generatie later.
Waren die ook?
Hoorden
die ook tot die?
Nee, die waren jonger.
Ja.
Dat was eigenlijk na de psychedelische golf kreeg je die mensen. En die hebben voor een groot deel zelfmoord gepleegd, terwijl ze zeer succesvol waren.
Ja.
Nou, dat kwam bij ons niet voor. Wel gek, maar zelfmoord. Maar... Wat vroeg je ook weer?
Nou ja, of dat niet inderdaad prettig was om te zien dat toch weer dat Ruigoord zo groot werd in de jaren 80 en zo.
Ja.
Toch weer zo'n psychedelische community om zich heen. Dat was dus troostrijk voor jou na die
heel troostrijk. Heel troostrijk. En het was ook echt geweldig. Ik bedoel, eigenlijk zonder verwachting voor de toekomst. Ik dacht, nou, dit gaan we doen. We gooien ons erin en... God zegende de greep, of liefst zegt de godin zegende de greep. En het is gelukt. Het is gewoon gelukt.
Het gekraakte kunstenaarsdorp Ruigoord werd een groot succes. In een paar jaar tijd groeide het uit tot een belangrijk centrum van creatieve en artistieke expressie. Maar hoewel Ruigoord van onvervangbare betekenis blijkt voor veel kunstenaars, dichters, muzikanten en andere culturele pioniers, blijft haar positie onzeker. En strijden de inwoners verder voor haar bestaan. Tussendoor gaat Hans ook geregeld op reis, onder meer naar India. En tijdens die afwezigheid ondergaat Ruigoord een cultuurverandering.
Ja, en toen kwamen we terug uit India. Eigenlijk nam de techno het over een beetje hier, een nieuwe generatie. Terwijl wij weg waren ook een beetje. En je kinderen die wilden dat. En ja, de ouderen die vonden dat eigenlijk niet zo tof. Het was heel constructief. En iedere week alleen maar boem, boem, boem. En niks psychedelisch.
Kinderen ook vanuit Ruigoord?
Ja, kinderen vanuit Ruigoord ook, ja.
Ja.
En ook hun vrienden van buiten. En wij waren toen niet zo georganiseerd, dus... Binnen no time hadden ze iedere week een technoparty in de kerk. En met het publiek wat het aantrok en drugsdeals eigenlijk niet zo aanspraken over het algemeen.
En
ketamine en GHB en speed en coke en weet ik veel wat. Maar dat gebeurde dus eigenlijk na India. En dat, ik vind zelf dat de ontwikkeling op een bepaalde manier toch wel een tijdje heeft tegengehouden. Dat het meer constructief werd. Maar ja, die jeugd wilde dat.
Pak jou niet zo aan, die...
Nee, in de eerste plaats volume niet.
Nee.
Ik bedoel, als je dat leuk vindt, zet er dan een koptelefoon op. Maar het hele dorp stond te schudden. En ja, nou ja. Als ik dan ging klagen, dan kreeg ik door... Oh, daar sta je daar. Net als je vader vroeger, als jij rock and roll draaide... dan kwam je ook naar je kamertje zeker. En nou sta jij hier. Ah, ga toch weg, ouwe hippie. Wij zijn de nieuwe generatie. Ja, zo. Die sfeer was er een beetje.
Oh, ja, ja.
Dus dat was echt niet... Dat vond ik op zich niet zo leuk. Ik dacht, nou ja, dat is niet het ideaal waar ik ooit mee dacht. Maar het is volkomen ten goede gekeerd.
Ja.
Doordat er nieuwe ateliers kwamen met veel vrouwen en een nieuwe generatie die eigenlijk veel meer geïnteresseerd was weer in flamenco en jazz en in wereldmuziek. Dus die dat, ik bedoel wel elektronica, maar niet alleen maar boom, boom, boom en met 300 mensen uit je dak gaan. Ja. Mm-hmm. Dus dat is wel helemaal omgeslagen sinds een jaar of 10 en korte 5. Ik zie de vrouwen opkomen nu. Nou, die brengen niet zozeer een psychedelische boodschap, hoor. Hoewel ze ook wel van de ayahuasca, en ik was ze niet tegen. Maar hun boodschap is veel concreter. Van, hé, wat doen we voor de aarde? Wat zijn we aan het doen? Hoe kunnen we overleven? Hoe kunnen we met elkaar in contact komen? Hoe kunnen we dat? Ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan een trip nemen en in een cabriolet gaan zitten op zich.
Ja. Ja.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat voor mij de psychedelische revolutie, hoezeer het ook een... piepkleine rol lijkt te spelen in het huidige tijdsgewricht, zou ik bijna zeggen. Dat is voor mij toch de eerste steen. Er zijn natuurlijk van meer geweest. Maar een van de eerste stenen die in die plomp, in die vijver, die stilstaande vijver die in Nederland in ieder geval was na de oorlog. Boom, erin gegooid met Provo. Maar er kwam tegelijkertijd met al die. Ja. Informatie, middelen en eten en muziek uit andere culturen en tantra en noem maar op. Dat is allemaal voorkomen overspoelend. En dat heeft volgens mij de psychedelische revolutie losgemaakt. En ik denk nu zelf, ja, in de provo-tijd dachten we nou gewoon lekker LSD in drinkwater. Was maar een grapje hoor. Maar iedereen verlicht. Maar dat geloof ik al lang niet meer. Ik geloof dat je inderdaad, als we dat willen integreren in de maatschappij, dan zouden we een soort mysterie scholen moeten stichten, waarin experts bijvoorbeeld, waarin je met mescaline kunt experimenteren of met ayahuasca. Dus echt een mysterieschool. En nou ja, als je dat als een soort universiteit van...
Ничего не пишите.
Van de psychedelische of de of spirituele, wat je het ook moet noemen, dan denk ik dat dat een betere manier is dan wat wij gedaan hebben, random.
In 2021 krijgt Hans te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Uitgezaaide prostaatkanker. Zijn laatste levensfase brengt hij door in zijn huisje in Ruigoort, omringd door veel vrienden en Masha. Zijn grote liefde die hij op 78-jarige leeftijd vond.
Kijk, ik heb net een boekje geschreven. Dat was eigenlijk mijn laatste opdracht. Dat gaat over het hiernamaals. En dat heeft voor mij ook een heel sterk verband met psychedelica. Dus ik heb vrij veel contact kunnen maken met overleden vrienden en vriendinnen onder LSD. En ik heb een boekje erover geschreven, De Kunst van het Sterven. Dus in het Engels heb ik het maar gedaan, want jij hebt het veel uit. The Art of Dying. En ik heb echt het gevoel dat dat mijn laatste opdracht was, die ik kreeg van die drie godinnen. Dan, jij moet eigenlijk weer het contact herstellen met de vijfde dimensie, met het hiernamaals, zonder al die godsdienstige poespas, maar voorop en niet allemaal behoefte aan. Kom op, laten we de bomen en de planten en de aarde en de wolven, het is al geweldig waar we zitten. Laten we dat gaan zien.
Natuurlijk.
Maar ook toch met een nieuw element erin. En dat is kennis van alle religies. Boeddhisme, soefisme, matriarchaat, noem maar op. Het is een enorme kennis die losgekomen is naar die psychedelische revolutie. Mm-hmm. Er zitten ook hele andere kanten aan. En daar zie ik eigenlijk de ontdekking van de kosmos en de ontdekking van de aarde en van al die vreselijke patriarchale kosten die op ons heen zitten en de vreugde en het geluksmoren. En ik zie die oorlogen die overal losbarsten op de wereld nu. Ik zie het gewoon als een poging om de vreugde en de hoop weg te nemen. Het is gewoon... Denk hier wel, mensen, we zijn hier niet voor het geluk. We zijn hier, gaat echt bovenpersoonlijk. Dat is een soort vampierwolk die over de wereld hangt van macht en geld en structuren. Ik geloof dat de hele shit één groot complot is, maar ik bemoei me daar niet mee. Ik bemoei me met de liefde en de natuur en de verbinding. Maar als mensen over complottheorieën praten, dan denk je, het hele systeem, dat is volgens mij is het één grote shit. En Calvinisme is er alleen maar op uit om iedere vorm van vreugde te onderdrukken, bijvoorbeeld.
Zo heb jij het in ieder geval
wel ervaren. Zo heb ik het ervaren, ja.
Maar hoe kijk je tegen de Nederland van nu aan dan?
Hoe ik daar tegenaan kijk?
Ja?
Ik vind het tamelijk rampzalig. Ja, ik heb het land echt naar de kloten. Het is uitverkocht gewoon. Het is gewoon echt het distributiecentrum van Europa geworden. Dus ja, uit die visie, wat moeten we hier met de wolven, herten, flauwekul allemaal? We zijn van de Tata en van Schiphol en van de Veenboer en van de Groningen Gas. En dat is Nederland. En in plaats van de koloniën zuigen we nu ons eigen land leeg. Dat is Nederland. Maar goed, ik vind Nederland echt ontaard, helaas.
Het zal wel veel welvaart.
Ja, voor mij niet. Het is misschien net als technologie. Voor mij is technologie irrelevant als het niet op de aarde en het leven en het geluk en het delen gericht is. Voor de rest zie ik het belang er niet van in. Ja, je kan iets sneller, effectiever. Nou, dat kan. Kun je een aantal stomme baantjes opgeven, maar dat gebeurt niet. Mensen werken zich helemaal de blubber. We dachten echt in de jaren 60, de Homo ludens komt eraan.
Ja.
De computer gaat straks al het werk
op. Harder gaan werken.
Ja, en ze komen omgekeerd. En wij dachten dat de hele wereld... deze kant op zal gaan.
Het distributiecentrum van Europa. Rijk, maar lelijk en ontaard. Dat is wat er zo'n 60 jaar na de culturele revolutie van Nederland geworden is. Maar tegelijkertijd laat Hans straks ook Ruigoort achter. Een bloeiend dorp dat nog altijd onvermoeibaar zindert van artistieke en culturele expressie. Vorig jaar, in 2023, vierde Ruigoort haar 50-jarig bestaan. Datzelfde jaar werd ook besloten dat het dorp nog zeker 25 jaar mag blijven. Ook ontving Hans samen met 3 medegrondleggers de heldenspeld van de gemeente Amsterdam. Een belangrijke erkenning die de onmisbare rol van Ruigoord als cultureel erfgoed van de stad onderstreept. Het is in een namiddag op zondag 23 juni 2024. De kerk van Ruigoord is prachtig versierd en zit vol met vrienden, geliefden en naasten van Hans. Een muzikale en een poëtische reis, zo stond er op de uitnodiging. En dat in het teken van mor amor, de dood en liefde. Het is een viering. Een viering van het leven van Hans. Het is een happening. Dit was Drugsmonologen. Met in deze eerste aflevering Hans Plomp. Drugsmonologen is een historisch onderzoeksproject van de Open Universiteit en het Poppy Drugsmuseum. Financiering komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ons projectteam bestaat uit Gemma Blok, Irene Geerts, Machteld Bus, Guido van Diepen en mijzelf, Sophie Jansens. De montage lag in handen van Maurice Erve en Sandra Daams van het Ecomedia-team van de Open Universiteit. Interview Gemma Blok, regie en productie Sophie Jansens. Heel veel dank aan Hans Plomp voor het vertellen van zijn verhaal. En dank ook aan Masha Ottenheim en Maarten Hietbrink voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Wil je meer weten over ons project of wil je misschien wel jouw eigen drugsmonoloog met ons delen? Ga dan naar onze website www.drugsmonologen.nl.
Let's go! Tutuşmayan dal, kurşun yemeyen tütün salkımı kalmadı. Lice'nin fermanı ateşten kalemle yazılmıştı. Önce gözleri düştü Lice'nin, yanaklarına aktı göz bebekleri, etleri döküldü. Ağıtlar yoruldu yıkık damları dolaşmaktan, başlar önüne düştü. Sürgündüler, sel oldular, Dicle'ye aktılar.
Oh,
Yılan mı tutmuş?
First question. Bhagwan, what is innocence? Does being innocent require one to live a simple life? Anand Manohara innocence is a state of thoughtless awareness. It is another name for no mind. It is the very essence of Buddhahood. You become attuned with the ultimate law of things. You stop fighting. You start flowing with it. The cunning mind fights because it is through fight the ego arises. And the cunning mind can exist only around the ego. They can only be together. They are inseparable. If the ego disappears, the cunning mind disappears. And what is left is innocence. If you are fighting with life, if you are going against the current, if you are not natural, spontaneous, if you are living out of the past and not in the present, you are not innocent. To live according to the past is to live an irresponsible life. It is the life of reaction. You don't see what is the situation. You simply go on repeating your old solutions, and problems are every day new, every moment. Life goes on changing, and mind remains static. That is the whole problem. That the mind remains a static mechanism and life is a constant flux. Hence, there can be no communion between life and mind. If you remain identified with the mind, you will remain almost dead. You will not have any share of the joy that overwhelms existence. You will not be a participant in the celebration that is continuously going on. The birds singing, the trees dancing, the rivers flowing. You have also to be a part of this whole. You want to be separate. You want to prove yourself higher than others, superior than others. Then you become cunning. It is only through cunningness that you can prove your superiority. It is a dream. It is phony. Because in existence there is nobody who is superior and nobody who is inferior. The grass blades and the great star are absolutely equal. Existence is fundamentally communist. There is no hierarchy. But man wants to be higher than others, wants to conquer nature, hence has to fight continuously. All complexity arises out of this fight. The innocent person is one who has renounced fighting, who is no more interested in being higher, who is no more interested in performing, in proving himself that he is something special, who has become like a rose flower or like a dewdrop on the lotus leaf, who has become part of this infinity, who has melted, merged, become one with the ocean, is just a wave, has no idea of the I. The disappearance of the I is innocence. Hence, innocence cannot require that you should live a simple life. Innocence cannot require anything of you. All requirements are cunning. All requirements are basically to fight, to be somebody. The so-called simple saint is not simple because he is fighting. Fighting with his instincts, fighting with his body. He is continuously at war, never at peace. How he can be simple? He is more complex than the ordinary people are. His complexity is, of course, very subtle and invisible. He cannot even sleep peacefully. Mahatma Gandhi was very much afraid of sleep for the simple reason that while he was awake, he was able to repress his sexual desire. He believed in celibacy. He believed that celibacy is a basic requirement for a simple life, innocent life. While awake, he was able to compress, to repress, to control, to be the master of the instinct. But in his sleep, all control disappears. The mind goes to his sleep. The controlling, the fighting mind is no more in power. and the repressed starts surfacing. Hence sexual dreams. He was suffering from sexual dreams even when he was 70. And he was afraid of his sleep. And saints have always been afraid of his sleep. What kind of saints are these people? Sleep should be one of the most innocent things in life, and they are afraid of it. The fear is coming because of a certain requirement that they have imposed upon themselves, which they cannot fulfill in sleep. In sleep, the sex will surface. You may start dreaming things that you don't want. But now, you cannot have control over things. It is because of this fact that psychoanalysis is more interested in your dreams than in your waking life. It is strange. It is ironical. But it is very indicative. Indicative of the man and his repressions. You can't trust a man while he's in the so-called awake state. You cannot trust him. He is bound to falsify things. He is bound to be phony. And it may not be that he is deliberately phony. He may have become so accustomed with his phoniness that that's all that he knows about himself. He may have repressed his natural instincts so deeply, buried he himself has become absolutely unaware of their presence. You cannot trust what he says about himself when he is awake. You can trust only his dreams. Hence, psychoanalysis has to go into your dreams, because your dreams show your reality more clearly than what you say when you are awake. What kind of awakening is this? Your dreams are far more natural, far more authentic than your waking life. Mahatma Gandhi suffered to the very end from sexual dreams. He was very much afraid of his sleep, as all the saints have always been. They always go on cutting their sleep hours. And people think if the saint sleeps only 2 hours, he is such a great saint. He sleeps only 2 hours. And the reason why he sleeps 2 hours is fear. Fear of his own unconscious. It is not simple life. It is very complex. He goes on starving himself in the name of fasting, as if starving your body is anyway going to help you to come closer to God. As if God is a sadist and he wants you to be tortured. Do you think God is an Adolf Hitler, Mussolini, Genghis Khan, Tamerlan, Nadir Shah? What do you think about God? No father will like his children to be starved. But all religions, the so-called religions, Christianity, Hinduism, Jainism, Mohammedanism, all preach fasting. Because fasting gives you great ego. These two are basic instincts, food and sex. Food is needed for your survival. And sex is needed for the survival of the race. Both are basically needed for survival. If everybody fasts and everybody becomes a celibate, There is no need for atom bombs. There will be no third world war. People will die on their own accord. Sex and food are deeply joined. Food keeps the individual alive, and sex keeps the race alive. That is their similarity. Sex is food for the race, and food is sex for the individual. Hence, one point more to be remembered. If you repress sex, you will start eating more food, because you will have to compensate. If you stop eating enough food that is necessary for the body, you will become more and more sexual. You will have to compensate. And your sins are against both. Your sins are suicidal. Of course, their suicide is a very, very slow suicide. They are not even courageous to commit it in a single blow. They go on cutting themselves limb by limb. They go on destroying themselves slowly. They enjoy the whole process. They are masochists. They torture themselves, and they feel that by torturing themselves, they are purifying themselves, and they are becoming holier. They are simply becoming pious egoists. And the pious egoist is far more dangerous than the ordinary egoist, because the ordinary egoist has a very gross ego. He knows he has it. Everybody else knows he has it. The politician lives with the gross ego. And the saint, the Mahatma, lives with a very subtle ego. And with such a facade of holiness that others will not be able to see it. He is so humble. He is so surrendered to God. And he lives such a simple life, little food. Clothes are there, are saints who don't use clothes as all. Jana saints, they live naked. Their requirements are almost none. Living a naked life in a cave, in a primitive way, they seem to be very non-possessive. But that is only appearance. Deep down, they are hankering for heaven. Deep down, they are greedy. Deep down, they are thinking, nobody is more humble, more pious than they are. Deep down, they think about you as sinners and themselves as saints. This is a very complex situation. This is a fight with themselves. They have divided themselves into two, the higher and the lower. Even in the body they have a division, the higher part and the lower part. Above the sexual organs, the body is higher. Below the sexual organs, it is lower. As if body is divided anywhere. These stupid people should know that body is one. The blood circulates continuously from the feet to the head, from the head to the feet. It knows no division. Life pulsates all over the body. The body is an orgasm, an organic unity, a deep ecstasy. But if you divide it, you disturb its orgasmic quality. If you divide it, you become schizophrenic. And they divide the body, they divide the mind, the good mind, the bad mind, the sinner's mind, the saint's mind. And this way they go on becoming more and more schizophrenic. This is not simplicity. This is pathology. And they live in misery. They will never know anything of joy. They will not know anything of laughter. They have condemned laughter as a sin. That's why Christians say Jesus never laughed. They can't believe Jesus laughing. That looks so profane, almost sacrilegious. Ask the Jainas. They don't say anything in their scriptures. But they will also agree with Christians that Mahavira also never laughed. How these ideas can create simple human beings, those who cannot laugh, those who cannot dance, those who cannot sing, those who cannot enjoy the very ordinariness of life. I don't think that Christians or Jainas are right. I know Jesus, he laughed. I know him not through the scriptures. I know Mahavira. If he cannot laugh, then who will laugh? I know them from my innermost being. But the people who have imposed on them the idea of no laughter, of no joy, are the people who have been driving whole humanity crazy, mad, insane. They have converted the whole earth in a mad asylum. Manohara, you ask me, what is innocence? Does being innocent require one to live a simple life? Innocence requires nothing. If it requires, it becomes complex. Innocence simply lives without any idea of how to live. Bring the how and you become complex. Innocence is a simple response to the present. Ideas are accumulated past. How Buddha lived, live like that and you will be a Buddhist. How Jesus lived, live like that and you will be a Christian. But you will be imposing something upon yourself. God never creates persons alike. Each individual is unique. So if you impose Jesus upon yourself, you will be phony. All Christians are bound to be phony. All Hindus, all Jainas, all Buddhists. Because they are trying to be somebody they cannot be. You can't be Gautam Buddha. You can be a Buddha, but not Gautam Buddha. Buddha means awakened. That is your birthright. But Gautam is an individual. You can be a Christ, but not Jesus Christ. Jesus is an individual. Christ is another name for Buddhahood. It is the ultimate state of consciousness. Yes, that is possible. That is your potential. You can bloom and flower into a Christ consciousness, but you can never be Jesus. That is not possible. And it is good that it is not possible. But that's how so-called religious people have lived, trying to follow somebody else, imitating. Now, an imitator cannot be simple. He has constantly to adjust life to his ideas. A really innocent person goes with life. He simply flows with life. He has no goal as such. If you have a goal, you can't be innocent. You will have to be clever, cunning, manipulating. You will have to plan, and you will have to follow certain maps. How can you be innocent? You will be carrying so much rubbish from others. You will be just a carbon copy of Jesus, Buddha, or Mahavira. You will not be the original. Bodhidharma says again and again, find your original face. And the only way to find your original face is to drop all imitation. Who is going to decide what is the requirement? Nobody can decide. And any decision is bound to disturb, because life may not turn the way you expect it to turn. It really never turns the way it is expected. Life is a constant surprise. You cannot prepare beforehand. Life needs no rehearsal. You have to be spontaneous. That is innocence. Now, if you are spontaneous, you cannot be Christian, and you cannot be Hindu, and you cannot be Buddhist. You have to be a simple human being. Simplicity is not a requirement, but a byproduct of innocence. It comes just like your shadow. You don't try to be simple. If you try to be simple, the very effort destroys simplicity. You cannot cultivate simplicity. A cultivated simplicity is superficial. Simplicity has to follow you like the shadow. You need not bother about it. You need not look again and again back whether the shadow is following you or not. The shadow is bound to follow you. Attain to innocence. Simplicity comes as a gift from God. And innocence means becoming a no mind, a no ego. Dropping all ideas of goals, achievements, ambitions, and living